Ik ben 112 gaan bellen en ik had zoiets van, ik wil er iemand langs hebben en ik ben mijn zus gaan bellen.
In aflevering 2 van de podcast Ik Blijf Leven praten we met Astrid, de tante van Sanne.
Weet dat dit iets is wat gewoon tussen vier muren blijft.
Ja.
En zo hebben we het toen eigenlijk ook gehouden, hè? Ja. Zeker in eerste instantie. Ja.
Mentale problemen kunnen ook een enorme impact hebben op de familie.
Je staat alles voor me klaar. Daarvoor wil ik je bedanken, want dat is onwijs zwaar.
Hoe kwam de familie achter de problemen van Sanne? En hoe gingen ze hier binnen de familie mee om?
Ik was gewoon zo verdrietig, zo te neergeslagen. Dan weet je dat het kloot is.
In een emotioneel gesprek tussen Ludo, Yvonne en Astrid vertellen ze ons over deze moeilijke periode.
Denk jij aan zelfdoding? Neem dan anoniem contact op met 113 via 0800 0113 of chat online op 113.nl en praat erover.
Astrid, zou jij iets over jezelf willen vertellen?
Ja, ik ben een oudere zus van Yvonne. Ik ben bijna vijf jaar ouder. Eigenlijk staan we heel dicht bij elkaar. Zeker naarmate we ouder zijn geworden. En Yvonne getrouwd met Ludo, 2 kinderen. Ja, eigenlijk zijn wij best wel, tenminste zo heb ik dat ervaren, 2 gezinnen die het heel goed samen kunnen. We hebben zelf 2 zonen. En ook dat, qua weekendjes weg of iets georganiseerd, deden we eigenlijk altijd zeker een paar keer per jaar met z'n allen. Dus Sven en Sanne, kinderen van Yvonne en Ludo, ja, die hoorden ook echt bij ons.
Hoe was jouw band met Sanne? Kon ze bij jou terecht met vragen? Er zijn toch dingen bij pubers die je niet met je ouders wil bespreken, maar waarvoor je dan naar je tante toe gaat. Voelde dat bij jou ook zo?
Nee, dat denk ik niet. Ik had er een hele goede band mee. Maar Sanne is nooit echt met iets van zoiets bij mij geweest. Nee. Ik heb ook van tevoren ook niet het idee gehad, er is iets niet goed. Nee, Sanne was, als ik Sanne bij Yvonne en Ludo zag, die was altijd vrolijk. Nee, ik heb er niks aan gemerkt. Nee.
Yvonne, zou jij daar verder op in willen gaan? Want het lijkt me voor jou heel moeilijk. Jij zat natuurlijk al een hele tijd in een bepaald proces waar je met niemand over kon praten. Wat ging er op dat moment bij jou door het hoofd?
Nou, dat was heel lastig, want Sanne wilde dus echt niet dat iemand ook maar wist wat er met haar aan de hand was. Dat ze zo niet lekker in haar vel zat. En ze had ons dat, Ludo en mij, echt wel expliciet op het hart gedrukt van, daar mogen jullie niet met anderen over praten. Dat hebben wij gerespecteerd, maar dat maakte voor ons als ouders natuurlijk wel heel zwaar. Sven was wel op de hoogte. Maar dan nog, ja, je kon het met niemand delen. Alles wat er gebeurde, dat werd verzwegen. En dat werd met elkaar geprobeerd op te lossen. Tot het moment dat Ludo voor een beurs weg was. En Sanne kwam thuis van de werk. Die had ik van de bijbaantje opgehaald. En die ging zich lekker douchen. En dat douchen duurde heel erg lang. Maar een puber, dus ja, dan denk je van, dat blijft wel zo lang gaan.
Wat deed Sanne voor bijbaantje?
Die werkte bij Domino's.
Okay.
Bij de pizzeria werkte die. En ze is daar... Nou, op een gegeven moment ben ik naar boven gelopen. Ik denk, wat duurt dat zo lang? Dus, en ik maak de deur open en ik zie strippen met pillen liggen. En ik zie Sanne liggen. En ja, dan gaan alle toeters en bellen af.
Voor mij is het me heel erg somber voelen. En alles eigenlijk negatief zien. Niet meer echt een doel hebben.
Kon jij meteen naar binnen?
Ja, ik kon meteen naar binnen. De badkamerdeur was niet op slot. Dus ik kon meteen naar binnen. Ja, wat doe je dan? Je bent alleen. En ik werk zelf in de zorg. Dus eigenlijk ging mijn zorgmodus aan in plaats van alles daarna. En ik ben 112 gaan bellen. En ik had zoiets van, ik wil er iemand langs hebben. En ik ben mijn zus gaan bellen. Maar goed, die was niet op de hoogte. Die wist van helemaal niks.
Als ik jou zo in mag schatten, ben jij op dat moment heel rustig gebleven. En hebt accuraat gehandeld. Maar dan komt het moment dat je je zus moet gaan bellen. Die weet van niks. Was dit voor jou een breekpunt? Dat de tranen kwamen en dat je heel even alles van je af kon laten vallen en het eindelijk met iemand kon gaan delen?
Nee, op dat moment niet. Op dat moment was het echt van, wil je nu komen? Volgens mij heb ik nog niet eens in details uitgelegd wat er precies aan de hand was. Meer dat het iets met Sanne was en dat ze nu moest komen dat ik 112 ging bellen. Want ik moest natuurlijk, als je 112 belt, moet je aan de telefoon blijven hangen. Dus dat is wat ik...
Dat zei je nog niet eens, want mijn eerste reactie, want het was volgens mij 21:30 in mijn beleving s'avonds.
Ja.
Dus mijn eerste reactie was ook, het was gewoon, kun jij komen? Dus mijn eerste reactie was, ja, waarvoor? Ja, nee, kun jij komen? Ik zeg, Yvonne, wat is er? Ja, iets met Sanne. En meer heeft ze niet gezegd. Dus ik wist bij God niet wat. Dus ik ben echt in de auto gestapt. Maurice zei, moet ik mee? Ik zei, nee, doe me niet. Ik ben in de auto gestapt en vlak bij hun huis zag ik politie, zwaailichten, ambulance. En toen dacht ik, wow, dat reed voor mij op. Ik zal het echt nooit meer vergeten. Ik denk, wat is daar? En toen kwam ik daar en stonden de deuren allemaal open. En er werd mij meteen gevraagd, God, wie ben jij? Want ja, het is dus van Yvonne. En ja, nou, en toen hoorde ik pas, ja, dat van, we hebben Sanne hier zo gevonden.
Maar jij wist van niks?
Nee.
En heb je achteraf ook niet op dat moment gedacht van... misschien zijn er toch wel signalen geweest?
Op dat moment, ik kan me dat nog zo goed herinneren... was er maar één ding van... oh, wat gebeurt hier? En Sanne moet geholpen worden. Zo, die moet beter worden, zo dat. Maar nog niet zo van, wat heeft die? Of waardoor? Of...
Nee, dat
is heel gek. Dat kregen we wel later, toen we samen in het ziekenhuis zaten... Dan krijg je die gesprekken van... Maar in eerste instantie dacht ik echt... Ik wist ook niet wat er was gebeurd. Hè? Dus ik bedoel, ik wist ook nog niet dat het pillen of...
Wat was de toestand van Sanne op het moment dat zij door de ambulancepersoneel opgehaald werd?
Ze was heel verdwaasd. Ze was wel bij, maar heel suf. Een beetje verzwakt, maar ook wel down. Ook geschrokken. Niet echt aanspreekbaar. Dat is eigenlijk pas in het ziekenhuis gekomen. En toen keek ze ook echt wel in eerste instantie met een boze blik richting mij. Dat zou ik nooit meer vergeten van dat Astrid erbij was. Zo van, hoe dan? Zo
zei
dan.
Ze ook nog, hè? Jij mocht dit niet weten.
Ja, ja.
En ja, waar sta je dan?
Ja, en dat ik toen ook zei van, ja, weet je Sanne, mama kon dit niet alleen. Dat heb ik toen ook letterlijk benoemd. Ik moest iemand bellen en dan was het meest vertrouwde voor mij in dit geval. En ook naar Sanne kijkende, was Astrid.
En ik heb haar toen ook gezegd, weet ik ook nog heel goed, Sanne... Dit ga ik echt niet rondvertellen. Dit blijft hier iets tussen ons. En maak je daar niet druk om.
Dat moet je ook lachen.
Ja, die is super jaloers.
Ja, de stil is al blij. Ik ben echt jaloers. Ja.
Ik ga een trappen. Oh.
Hoe is je band met Sanne daarna geworden? Want je was op de hoogte. Dus ben je daardoor ook meer...
Ik denk dat ik snap wat je bedoelt.
Ja, bemoeien is niet het goede woord. Maar ben je meer betrokken geraakt bij de situatie?
Ja, maar ik denk achteraf dat ik daar meer in had kunnen doen. Want, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat vind ik ook echt wel lastig. Maar ik heb me ook wel eens zelf verweten... dat ik misschien wel meer had kunnen betekenen... als wat ik nu gedaan heb. Eigenlijk, omdat Sanne er ook... Ja, niet echt over wilde praten. Ik moet zeggen, echt op het einde, toen ze opgenomen werd... toen heb ik echt gevoeld dat ik wat voor haar kon betekenen. Heb ik best wel vaak kaartjes gestuurd en met haar gepraat. En ben ik ook mee een van de weinigen die echt mee is gegaan daar naartoe. Maar misschien achteraf had ik eerder iets met haar moeten ondernemen... of haar een keer moeten zeggen, kom eens. Of ja, ik weet
Maar zou Sanne dat toegelaten hebben...
Weet ik niet. Dat weet ik niet.
Nee, weet ik ook niet. Want de momenten...
Maar ik heb het ook niet geprobeerd. Nee. Zeg ik ook heel eerlijk.
Nou ja, de momenten dat wij niet op vakantie wouden gaan bijvoorbeeld. Omdat we dan zoiets hadden van ja, dan met Sanne vonden we dat zelf lastig. En Sanne voelde dat dan weer bezwaard. Want dan bleven wij thuis om haar. En dat is dus, ja, dat past dan niet in haar plaatje. Want dat is wat ze echt niet wou. En dan waren jullie er wel altijd. Want dan was Astrid eigenlijk altijd zo van... Ga maar, kan jullie maar wel gewoon op vakantie. Wij gaan Sanne, en Sanne komt wel naar ons, en wij gaan Sanne wel halen. En dat hebben jullie toen wel gedaan.
Maar toen was ze wel al opgenomen. Hè? Voor mij zit het nog daarvoor.
Ja.
Toen dat gebeurd is, die eerste keer. Ik heb wel eens gedacht, ik had in die periode dat ze gewoon
thuis,
nog thuis was. Ja. Misschien ook niet. Ik bedoel, net wat je zegt, had ze dat toegelaten, weet ik niet. Maar ik heb dat ook niet geprobeerd. Ja.
Maar ik denk dat je ook handelt naar hoe dat het moment zich voordoet. Als je meer had kunnen doen, had je het waarschijnlijk gedaan. Ja. Ik weet het niet. Ja, misschien wel.
Ja, en dat is ook lastig. Hè? Je weet ook niet in hoeverre inderdaad Sanne en mensen die daarmee mee struggelen, wat er allemaal in hun hoofd omgaat en wat ze echt nodig hebben en wat dat ze niet durven te vragen en hoe reik je dan dingen wel aan. Ja, dat is ontzettend lastig. Voor beide partijen is dat heel lastig. Dat is voor de naasten heel erg lastig. Maar degene die het betreft is dat ook heel erg lastig.
Ja, en dan komen alle toeters en bellen. Mocht jij met de ambulance mee?
Ja, ik mocht met de ambulance mee. Astrid is er achteraan gegaan. En wat dan achteraf het ergste is, dat zullen mensen ook wel soms herkennen. Dan kom je in het ziekenhuis aan en nou ja, goed, dan wil je inderdaad Ludo bellen. Die kreeg ik niet te pakken. Dus ik wil Sven bellen. Maar ondertussen, de tamtam werkt zo snel met 112, of met 112, als je dat op televisie of radio B2000 opzoekt, dat die al een hand op de hoogte was, dat er bij ons in de straat iets was en dat er dus bij ons huis was.
Ja.
Dus voordat je je eigen naasten kunt inlichten, zijn die eigenlijk al door de tamtam op de hoogte gebracht. Dat was wel heel confronterend eventjes.
Ludo, hoe werd jij op de hoogte gebracht?
Ja, zoals gezegd, ik was in Keulen, Duitsland, tijdens een meubelbeurs. Het was inderdaad in de avond. Ik was beneden in de lounge met collega's wat aan het drinken. En ik had mijn telefoon, die was leeg, dus die had ik boven op de kamer aan de oplader liggen. En ja, toen ben ik een keer naar boven gegaan. Waarom weet ik eigenlijk helemaal niet. En toen zag ik dat ik een aantal gemiste op had van Yvonne. Dus toen heb ik ook meteen teruggebeld. Ja, en toen kreeg ik te horen wat er gebeurd was.
Jij was wel op de hoogte van hoe het met Sanne ging.
Mm-hmm.
Dan heb jij zo'n beurs in Keulen. Hoe lang duurde die beurs?
Ja, die beurs die duurt 5 dagen ongeveer.
Met wat voor gevoel vertrek jij thuis?
Dan moet ik echt wel heel goed graven. Want er is natuurlijk heel veel gebeurd in die afgelopen jaren.
Dat was ook echt nog in de begintijd.
Ja.
Het was wel iets dat we zoiets hadden van, god, hou je telefoon wel in de gaten. Maar dat was echt nog in de begintijd. Kijk, later als Ludo wegging naar een beurs, had ik echt zoiets van, ook naar aanleiding van deze ene keer, van, je telefoon hou jij voortaan bij je.
Ja.
Zo van, ik wil echt niet dat ik jou niet meer te pakken kan krijgen. Ja. Want dat was echt een hel op die avond. Dat was echt niet grappig. Dus dat was echt wel...
We wisten natuurlijk niet dat zoiets zou gaan gebeuren. Dit was gewoon een hele rare situatie. Ja, dus ik heb meteen gebeld en volgens mij, ik weet niet zeker, toen waren jullie of nog onderweg of jullie waren er net.
Ja.
En het was nog niet helemaal duidelijk hoe en wat. En toen heb ik volgens mij daarna nog een keer teruggebeld. Toen hebben we beeldbellen aangezet. En toen heb ik Sanne inderdaad ook zien liggen en jullie erbij zien zitten. Ja, en dan voel je je wel heel apart, kan ik je vertellen. Want ja, je bent er gewoon niet bij, snap je? Je wil eigenlijk het liefst gewoon daar zijn.
Ben je naar huis gegaan op dat moment?
Ik heb het overlegd met Yvonne. En in feite was het onder controle. Ze was weer aan het grappen. Ze hebben de maag leeg gemaakt. Toen heeft Yvonne aangegeven, ik denk wel dat wel onder controle is hier. Dus dan ben ik uiteindelijk wel gebleven, maar wel met een heel, heel vervelend gevoel.
Ik ging op de nacht in, dus het was op zich ook niet echt om dan als een gek naar huis te komen rijden. Nee.
Maar wat voor gevoel ben jij daarna, Astrid, teruggegaan naar je eigen gezin? Want eigenlijk had jij de opdracht gekregen om niks te zeggen.
Nee, maar ja, ik mocht het. Ja, ik zou het niet zeggen, maar ik mocht het wel thuis delen. Ja, bij ons woonden de jongens niet meer thuis. Nee, dus ik mocht het wel met Maurice delen. Ik heb Sanne en Yvonne mee in de auto genomen. Ik denk 2 uur 's nachts.
Mm-hmm. Ja, ja.
Over de A73 weer naar huis toe reden. Ja. En ik heb hun afgezet. En ik had natuurlijk ondertussen ook wel Maurice gebeld. Het wordt laat, we zitten in het ziekenhuis. En heel kort uitgelegd wat er aan de hand was. En daarbij ook gezegd van, maar weet dat dit iets is wat gewoon tussen 4 muren blijft.
Ja.
En zo hebben we het toen eigenlijk ook gehouden. Hè?
Ja.
Zeker in eerste instantie.
Ja, ja. En dat heeft Sanne op zich ook wel achteraf, vond ze het ook wel fijn. In die zin dat het niet alleen maar weer ons was, maar dat ook inderdaad, dat ook Astrid het wist.
Ja.
Zodat, voor ons was het natuurlijk, wij vonden het als ouders zijnde ook wel heel fijn. Dat we in ieder geval, als het even niet zo lekker ging, dat we eventjes konden uitstappen om even met Assel bijvoorbeeld dingen te bepraten. Om het te kunnen delen. Kijk, iets eraan doen ging niet, maar je kon het wel delen weer even samen.
Ik merk gewoon dat veel jongeren geen hulp durven te vragen. Omdat ze bang zijn wat hun omgeving ervan vindt. Of bang zijn om over hun gevoel te praten.
En dan kom je thuis en dan ga je met Sander de nacht in.
Ja.
Hoe was zij in het ziekenhuis? Hadden jullie daar een gevoel van dat ze spijt had van hetgene wat ze had gedaan? Dat ze geschrokken was van wat het allemaal teweeg bracht? Of hadden jullie, dan kijk ik vooral Yvonne aan. Reed jij naar huis met het gevoel, dit kan over een uur weer gebeuren?
Nee. Hij was op zich heel, heel timide. Geschrokken niet echt, maar wel heel timide. Maar toen wij naar huis gingen, had ik niet het idee van, we gaan hier nou een heel lang traject in. Nee, dat had ik niet. Zo van wel iets van, nou, hier is werk aan de winkel. Maar niet van, ze is bij mij in bed gekropen. Daar had ik wel zoiets van, kom bij mij liggen, papa is er niet. En dat had ik niet. Nee, dat gevoel had ik niet. Nee.
En hoe gaat het dan verder? Want Ludo die komt dan een dag later thuis. Die moet het proces eigenlijk nog gaan meemaken. Hoe ging dat? Je kwam binnen, je zette je tas neer.
Ja, dat vind ik een lastige vraag. Volgens mij was ik ook boos. Boos dat ik er gewoon niet was. Ja. Verder. Ik denk dat in eerste instantie alles overheersend was bij mij. Dat ik er gewoon niet kon zijn verder.
Hebben jullie daar toen over gepraat? Of hebben jullie een uitstapje gemaakt? Even je gedachten op anderen. Ik kan me voorstellen als je zoiets heftigs meemaakt, dat het ook fijn is om even met z'n drieën erop uit te trekken. Even wat anders. Wat hebben jullie die dag gedaan dat Ludo thuis kwam en eigenlijk voor het eerst met de situatie geconfronteerd werd?
We zijn gewoon thuis gebleven. Het was vrij emotioneel. Dat weet ik nog, inderdaad. Boos, emotioneel. Ja, en eigenlijk alle zorg wel rondom Sanne, want ze was nog wel, zwak wil ik niet zeggen, maar wel nog heel timide en wat gebeurt er allemaal? Dus we hebben geen uitstapje of iets gedaan, nee.
Mochten jullie haar alleen laten?
In die fase, toen nog wel, alleen, je was zo geschrokken dat je wel argwanend werd. Zo van, wat is hier nog meer? Maar wel altijd wel besproken met Sanne, alleen je kreeg niet altijd een eerlijk antwoord, want soms vond je bijvoorbeeld wel een pilletje op de ding, of als ze naar het dorp was geweest, dat je, als je dan in de tas keek, dat je zag van, een doosje paars zit hem al gekocht. Hoezo? Maar goed, ook dan ging je daar niet altijd op in, want je wou haar toch haar vertrouwen geven en vooral dat.
Ja.
In het begin ben je vooral toch nog achterdochtig en beschermend. Ik denk dat de houding is die je denkt dat elke ouder die zou hebben.
Op wat voor dag is dit gebeurd?
Volgens mij was het een donderdagavond.
Ik dacht een dinsdagavond.
Dat kan ook, het werkt dus ook bij Domino's. Dat zou ook kunnen op dinsdagavond. Ja, dat is al wel zo lang geleden, 2018. Ja.
Waarom stel ik die vraag? Mm-hmm. Er is eigenlijk heel veel gebeurd, maar eigenlijk ook weer niks. Hè? Want Sanne wilde door. Mm-hmm. Hè? Het was nou eenmaal gebeurd, maar zand erover en weer door. Ik neem aan dat ze woensdags niet direct naar school gegaan is, maar dan komen de donderdag en de vrijdag. Dan komt dat moment dat ze haar normale leven weer op moet gaan pakken, dat jullie je normale leven weer op moet gaan pakken. Hoe is dat als zij voor de eerste keer weer met haar rugzak naar school toe fietst?
Ja, heel vreemd. Ook wel een beetje beangstigend. Maar ook wel weer het stukje vertrouwen geven en loslaten en doorgaan daarin. Zodra er niks meer gebeurt en je dan in het proces zit van de gesprekjes, dan is het wel te doen. Maar zodra het een tweede keer gebeurt, dan word je steeds argwanender en dan ga je er steeds meer bovenop zitten.
Astrid, heb jij Yvonne advies gegeven? Je stond er toch een beetje als buitenstaande. En dan komt Yvonne naar je toe, die weet even niet. Geen houding, geen kant op. Wat heb jij als zus haar als raad gegeven?
Nou, Yvonne is niet zo'n hele prater. Die wil alles altijd heel graag zelf oplossen. Maar
sinds dat wij dat mee hebben gemaakt, hebben we wel heel veel samen gepraat. Eigenlijk ook met Ludo, met Sven erbij. In mijn beleving, ik maakte me echt wel zorgen om Yvonne en Ludo. Want ik zag gewoon dat die 24-7 paraat stonden. Echt overal waar die zaten, waar die stonden. Telefoon bij de hand. Ja, ik heb echt vaak gezegd, ik snap niet hoe ze het vol kunnen houden zo. Ja, van de andere kant, je staat ook met de rug tegen de muur. Yvonne zei altijd, Astrid, je kunt niet anders. Wat zou je doen als jouw kennis? Je kunt gewoon niet anders. En ik denk ook dat dat waar is. Je kunt ook niet anders als te proberen te zijn. En
zoiets kun je ook niet uitleggen. Je gaat er automatisch in die modus.
Ja, en hebben we het van dichtbij meegemaakt. En ik heb het gewoon ook echt gezien. En ja, dat ik ook echt denk van, je kunt inderdaad ook niet anders. Nee.
Voor jou zit er ook een proces aan. Want voor jou was dit ook een hele gebeurtenis. Hoe ben jij hier zelf mee omgegaan? Want jij kwam eigenlijk, ben je abrupt van de bank afgetrokken. Je komt bij Yvonne en Ludo de straat ingereden, waar allemaal toeters en bellen zijn. Je ziet Sanne daar liggen op een brancard. Ik ga er even vanuit dat je in de overlevingsmodus bent gestapt om er voor Yvonne en voor Sanne te zijn. Maar dan komt dat moment dat jij alleen in de auto zit. En dan kom je thuis en heb je Maurice. Maar dan gaan jullie slapen en dan? Dan lig jij daar in bed en dan speelt de hele film. Ja. Hoe heb jij dat zelf verwerkt?
Ja, veel over te praten. Thuis goed over kunnen praten, met Yvonne en Ludo goed over gepraat. En zeker in het begin kwam dit eigenlijk ook niet verder naar buiten. Hè?
Nee.
In het begin is ook niet meteen zo gezegd dit. Want volgens mij, wat is er toen gezegd? Dan is het niet goed geworden in de douche. Hè?
Ja.
Volgens mij onder die noemer ook naar onze moeder toe, naar haar oma dus weer. Zo van, ja weet je, en ook naar mijn eigen kinderen heb ik daar verder ook niks over gezegd. Maar we hebben er wel samen best veel over gepraat. Hè?
Ja, ja.
Ik moet zeggen dat dat heeft me wel... ik heb daar niet zo dat ik daar echt last of een probleem mee heb gehad. Nee.
En dan komt het moment dat het normale leven weer van start gaat. Jullie gaan weer allebei aan het werk. Sanne gaat weer naar school. Ja. Is het bij deze ene keer gebleven, Ludo?
Nee, helaas niet. Zo rond de zomer. Die is in een tweede poging. En dit was eigenlijk een combinatie met een stukje zelfbeschadiging van snijden. En een combinatie met pillen.
Hebben jullie tussen het eerste en het tweede moment, jullie waren natuurlijk extra alert. Gingen jullie haar dingen verbieden? Haar extra controleren om het te voorkomen?
Ja, dat is denk ik een proces. Als ouder ben je al, we waren constant alert. En ik weet nog wel in die beginfase, in dat eerste jaar, was je ook gewoon overalert. En dat is natuurlijk ook niet goed. Dat hebben we achteraf ook geleerd. Dat merkte Sanne natuurlijk ook.
Jullie vertelden bij de eerste poging dat ze had gewerkt, dat ze was gaan douchen, eigenlijk niks aan de hand. Hoe zag de tweede poging eruit?
Ja, ze was weer op de badkamer. En dat duurde uiteraard ook lang. En ik weet niet eens meer of jij of ik als eerste naar boven ging. In ieder geval, we kwamen bij een deur die in dit geval afgesloten was. Dus dat vond ik al vreemd. Dus natuurlijk, omdat je al aanstaat, ga je natuurlijk meteen contact zoeken met Sanne. Ik hoorde er wel praten. Maar goed, de douche stond ook aan. Dus op een gegeven moment moest ik mijn stem wat gaan verheffen en vragen van, goh, maak de deur even op, meid. Maar ja, het bleek eigenlijk dat ze dat niet ging doen. Toen ben ik heb ik alle trappen overgeslagen. Toen was ik op zoek naar mijn stuk om de deur open te maken. En dat is gelukkig heel snel gebeurd. Ja, en toen zagen we haar liggen.
En Yvonne, jij bent mee naar boven gerend. Bij jou kwam dat hele verhaal van poging 1 weer terug.
Ja, en toen had ze zich nu ook nog zichzelf verwond. Dus het was pillen en zelf verwond. Dus ja, dan gaat het riddeltje weer starten. Dan ga je weer 112 bellen. Ja, en ook nu ben ik weer niet in paniek. Ik ben weer in de zorgmodus. Echt letterlijk in de zorgmodus. Signaleren, kijken wat er aan de hand is en reageren. En ik heb wel eens gehoord dat ik dingetjes wou doen en dat mensen tegen mij zeiden van, ja, maar je bent ook moeder, je bent niet nou in de zorg. En dat is natuurlijk wel een spiegel die je dan voor je krijgt van, oh ja. Maar ja, de eerste adrenaline die dan komt is van, ja, signaleren, kijken en bellen. Ja.
En hoe was dat voor jou, Dudo? Want voor jou was dit de eerste keer.
Ja, ik was natuurlijk helemaal lekker pot ervan om dat te zien. Het is toch weer een stapje verder. Hè? Ik bedoel, de eerste keer was pillen en nu zie je zelfbeschadiging, je ziet bloed. Dus Yvonne is naar beneden gegaan en is alles in gang gaan zetten. En ik heb er vastgehouden, heb de arm onder druk gezet, dat niet verder ging bloeden. En heeft tegen me aangehouden. En ook nog gezegd van, meid, waarom doe je het?
Was ze bij bewustzijn?
Ze was al aardig weg. Dus ik denk dat de pillen al flink gewerkt hadden, ja.
Ja, weet je, dan hoor je dat. En ik weet ook nog dat Yvonne en Lude toen zoiets hadden. Dit kunnen we ook niet meer onder de pet. Dit willen we ook niet meer onder de pet houden. En toen ben ik het heel voorzichtig tegen mijn moeder gaan zeggen. En
hoe zeg je zoiets?
Ja. Stond het niet goed in de vel? Nee, dat weet ik wel. Je kent dan wel, ja, hoe zoiets loopt. En ik vraag me echt af of echt... Toen heb ik gezegd, een poging? Nee, hè?
Nee,
ze zit gewoon niet goed in haar vel. En ze gaan er nu hulp mee zoeken. En weet je, op een gegeven moment zag oma die snijden ook in de arm. Alhoewel ze bijna altijd lange mouwen aan had om dat te bedekken. Maar ja.
Oh, ben je toch een kracht, mens. Ik hou van jou zo intens. Het zijn de kleine dingen die jou zo leuk maken. Zoals de joehoe bij de voordeur die mij doet maken. Dan sta je al klaar met je armen wijd open bij de deur. Dat geeft mij gelijk een goed humeur. Je bent me heel erg dierbaar en ik ben je voor zoveel dingen dankbaar. Je staat altijd voor me klaar. Daarvoor wil ik je bedanken, want het is onwijs zwaar. Je bent een bijzonder mens en ik hoop dat je dit cadeau leuk gaat vinden. Ik heb je lief. Sanne.
Ik heb het tegen de jongens verteld. Die zitten allebei in de zorg. Reageerden allebei heel anders.
Hoe reageerden ze?
Eentje had zoiets, ja, wat is dit dan? Potverdomme, doe normaal. Zo in die trant, hè. En de andere had heel erg zoiets zo van, nee, dit is ziek. En moet hulp voorkomen. En
wat voor zorg werk je zo, hè?
Hetzelfde als mijn zus.
Heb je ze aangestoken, Yvonne?
Oh, ja, volgens mij wel.
Ja. En ja, gaandeweg het proces hebben die toch ook... Ja, hebben we daar met z'n allen eigenlijk heel veel over kunnen praten.
Ja. Maar ook met Yvonne erbij. Ik bedoel met Sanne erbij.
Onze jongste zoon Daan wel. Die heeft ook tegen Sanne gezegd, ik wil graag je buddy zijn. Als je me nodig hebt, bel me. Volgens mij hebben die één keer...
Ja, echt, hè? Toen ze Venray was, heeft hij op haar opgezocht.
Ja, is hij bij daar geweest?
Ja,
bij Vincent van Gogh, hè?
Ja. Ja.
En, maar goed, hij zei ook, ja, weet je, het moet wel bij Sanne. Als Sanne, ik kan niet aandringen. Dus zij moet wel zelf vragen van God, ja, ik heb het nodig. Dat heeft ze buiten die ene keer niet echt gedaan.
Nee.
Wat gaf ze in die ene keer aan? Zei ze toen, ik heb hulp nodig?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet, want onze Daan heeft er ook verder nooit over gepraat. Er was iets tussen hem en Sanne, zei hij.
Ja.
Heeft hij nooit...
En dat snap ik ook heel goed.
Ja.
Ja.
Kijk, alles draait om vertrouwen. Ja. Zeker vanuit de kant van Sanne gezien. Het feit dat ze natuurlijk die problematiek die ze had niet met de ouders in eerste instantie deelt, is natuurlijk... Ja, ze moet nogal een drempel over. Hè?
Ja.
Maar goed, als je zo'n drempel natuurlijk heel lang wacht om daar overheen te stappen, dan kan dat natuurlijk ook desastreuze gevolgen voor de persoon zelf hebben. Dus je merkte wel dat als je eenmaal het vertrouwen met haar had, kon je dat soort gesprekken ook echt wel met haar voeren.
Toch zou ik ook voor de luisteraars zou ik ook mee willen geven van, soms denk je inderdaad van, God, Sanne moet er ook wel een vraag, in dit geval Sanne. Maar ik kan me ook voorstellen dat je het vanuit de ander moet laten komen. En misschien, dat zal per persoon verschillend zijn, maar misschien wel moeten zeggen van, God, ik kom morgen op bezoek. Is dat oké? Okay? In plaats van het in dit geval van degene af laten hangen. Want soms kan diegene het misschien ook niet. Ik weet niet of het in het geval bij Sanne zo het geval is geweest. Maar ik kan me wel voorstellen dat het niet iedereen dat kan, terwijl ze misschien wel de behoefte aan hebben.
Ja.
Dat is wel iets, denk ik, wat misschien ook nog ja, wat mensen mee kunnen nemen daarin.
Binnen jullie gezin werd daar ook over gesproken?
Ja, ja, echt geregeld.
Want buiten jouw zus Yvonne, hebben jullie nog andere broers of zussen?
Nee.
En dan heb je nog de schoonfamilie. Hebben jullie daarmee gesprekken gehad? Wat er allemaal aan de hand was? Of was het echt puur jullie gezin, jullie twee zonen?
Ja, nee, we hebben dat echt met... Ja. Als wij het erover hadden, was het met ons gezin. Of met Yvonne en Ludo en Sven en of Sanne erbij. Ja. Sanne meestal niet erbij, maar met Sven ook wel wat.
Ja,
hè?
Ja.
Nu is het verhaal nog heel klein, heel erg binnenshuis. Hebben jullie door de loop van de tijdlijn waar we nou gebleven zijn te maken gehad met vooroordelen? Nog niet zozeer gericht op Sanne, maar het gebeurt natuurlijk bijna elke dag wel. Hè? Ik kan me herinneren als ik naar school toe ging, dan was er één keer in de week wel een trein die uitviel. En dat je dan te maken krijgt met vooroordelen waar je op dat moment heel anders in bent gaan staan, omdat het voor jullie toch net iets dichterbij is gekomen.
Nee, dat kan ik eigenlijk niet zeggen.
Ik denk dat jij er ook de persoon niet naar bent. Nee. Om vooroordelen te hebben.
Nee, maar niet de vooroordelen.
Mm-hmm.
Dat je te maken krijgt met, dat je in een gesprek raakt met collega's en dat dit onderwerp besproken wordt.
Maar daar heb ik het eigenlijk ook niet. Op mijn werk heb ik het eigenlijk nooit verteld.
Nee, maar niet over Sanne, maar over het stukje
algemeen,
algemeen. Dat je daar dan toch met een ander gevoel aan tafel zet, wat je normaal gesproken, bot gezegd, zou het je eigenlijk niks uitmaken, want je bent, dan wordt dat gesprek gevoerd en je bent daar geen onderdeel van. Maar nu wordt zo'n gesprek aan de kantinetafel gevoerd en dat je daar toch met een heel ander gevoel in staat.
Ja, heb je zeker gelijk
of
in.
Of televisieprogramma's die dit soort dingen benaderen, dat je denkt van, ja, maar potverdikke, het moet zo of zo.
Wij hebben, ik denk, ja, misschien zelfs toen een jaar hierin, hadden we op het werk op een gegeven moment iemand die niet zo lekker in zijn vel zat. En hadden de collega's een hele hoop, of een hele hoop, nee, dat is overdreven. Maar er werd wel over gepraat, zo van, god, dit is tijd, hoe kan dit, en toen heb ik wel een keer gezegd van, jongens, je kunt wel tegen iemand aankijken, maar je kunt er niet in kijken.
Ja.
En dat meen ik ook echt. Dat heb ik ook echt wel geleerd van die periode. Oordeel niet te snel over iemand.
Ja.
Ik zie het werk, hè, hoor ik het ook nog wel ook van collega's inderdaad, of die dat hebben. Je gaat daar wel meer alweer bijna gaan helpen. Zo van, niet dat je advies kunt geven, want dat kun je niet. Maar je kunt wel begripvol zijn en snappen wat de mensen benoemen.
En
luisteren en daarvoor openstaan. En dat is ook echt wel... dan voel ik me ook heel nauw betrokken. We maken en daarnaast geef ook nog wat bij. En ik merk wel dat ik die mensen sneller nog appjes stuur. Hoe is het bij jullie? En dat je daar verbonden mee voelt, wil ik niet zeggen. Maar ja, misschien wel. Ja, een soort van helpen. Weet dat ik er voor je ben. Dat eigenlijk een beetje. Ja.
Je beseft wat het is.
Ja.
Wat het betekent voor de ander.
Ja.
Familie van, dat heb je nodig in zo'n proces.
Ja, die heb je heel hard nodig. Zowel degene die het probleem heeft, als de ouders of broers of zussen. Hebben toch wel heel erg nodig iemand langs hun om ook mee te kunnen sparren, mee te kunnen denken. Of alleen al om te kunnen vertellen en dat de andere kan luisteren. En dat kan broer, zus zijn, oom, tante, moeder. Maar ik denk ook een goede buur. Collega.
Kortom gezegd, mocht jij zelf nou in deze situatie zitten, geen raad weten. Zoek een vertrouwenspersoon op. Iemand die jij vertrouwt, lucht je hart. Je bent niet alleen. Ludo, dan komt het moment dat het zover is. Daar heb je jarenlang in vrees geleefd. En dan kom je binnen.
Nou ja, binnen. Ik was nog niet eens binnen. Ik zou op bezoek gaan bij Sanne. En ik meen dat ik... Ik was te vroeg.
Waar was Sanne op dat moment?
Sanne was op haar kamer. Hadden
In Eindhoven.
In Eindhoven. Ik denk dat wij rond 3 uur, 3:15, hadden we nog contact via de app. Ze had me gevraagd om nog wat sigaretten mee te nemen. En ik was altijd in de war, moest het nou die rode zijn of die blauwe. Dus ik vroeg toch nog een keer aan haar van, meid, wat was het ook alweer? Die of die? Dus via WhatsApp, maar ik kreeg geen reactie. Dus ik heb maar gewoon gegokt en heb die meegenomen. Ik was te vroeg.
Waren het nou de blauwe of de rode die je hebt meegenomen?
De goede, het waren de blauwe.
het was uiteindelijk de goede blijkbaar.
Je kwam te vroeg aan op de parkeerplaats. Wat heb je op dat moment gedaan?
Ik heb gewacht. Ik zag wel een politieauto voor de deur staan.
Was dat gebruikelijk?
Soms. Het is niet ongebruikelijk dat je daar een politiewagen of een ambulance ziet. Dat komt wel eens voor, natuurlijk niet elke keer als je daar komt. Op een gegeven moment zie ik een politiewagen of een ambulance voorbij komen. En ik zie hem door de poort naar binnen rijden. En ik dacht, oké, politie, ambulance. En toen kwam er nog een politiewagen aan. En ik dacht, hier is iets aan de hand. En toen reed dat politiebusje wat voor de deur stond ook naar binnen. En toen dacht ik, jeetje, dat is vrij ongebruikelijk. En toen dacht ik, volgens mij moet ik eens even kijken waar die naartoe rijden. En goed, als je dan zeg maar uitstapt, kun je tussen de twee gebouwen doorkijken naar het gebouw waar Sanne zit. En ik zag dat ze dus daar naartoe reden. En
was jij op dat moment alleen of was Yvonne ook bij je?
Nee, ik was alleen. Sanne had nog wel gevraagd via de app van, kom mama ook mee? Ik zei nee, ik kom alleen. En ja, toen zag ik dus dat die daar naartoe gingen naar het gebouw. En toen wist ik niet hoe snel ik die wagen uit moest komen. En Ik kwam heel snel binnen en voordat ik eigenlijk mezelf aanmeldde, stond er al een man naast me, bent u de vader van Sanne? Ik zei, volgens mij moet ik heel snel meelopen, of niet? Ja, zegt hij, het gaat niet goed, ze zijn jouw dochter aan het reanimeren. Ja, man. Dan weet je dat het kloot is.
Is ze nog meegenomen door de ambulance?
Nee, want hij vertelde mij dat ze al 40 minuten bezig waren met reanimeren. Ja, als je dat hoort.
Dan stort je wereld in.
Dan weet je dat het goed met is, ja. Dus ja, dan loop je met hem over het park.
En je loopt met hem over het park. Dan, je bent met je hoofd bij Sanne, maar thuis zit Yvonne. En die weet nog van niks.
Nee, die weet nog van niks.
Heb je Sanne gezien?
Nee, want ik was buiten het pand en ik mocht ook niet naar binnen. Er stonden 4 politiewagens, 2 ambulances, natuurlijk ook heel veel agenten.
Word je niet agressief op het moment dat je weet dat je dochter daar zo voor haar leven ligt te vechten en je mag er niet naartoe?
Nee, ik vind... Ik heb er natuurlijk wel eens over nagedacht van ja, wat gebeurde er nou eigenlijk? Je bent gewoon verslagen.
Je staat met voeten aan de grond genaderd.
Ja, goed, de mensen komen naar je toe en spreek je meteen aan. En geef ook aan van, ze is er niet meer, het is te laat. En ja, weet je, ik werd niet gek. Ik was gewoon zo verdrietig, zo terneergeslagen. En ze spraken me meteen aan van, goh, je mag niet naar binnen, dus stel voor dat we naar een andere ruimte gaan. Nou goed, toen ben ik meegelopen. En natuurlijk achteraf denk je van ja, what the fuck, waarom loop je eigenlijk gewoon mee? Waarom vlieg je niet door alles heen? Maar ja, dat is ook een reactie. Ja, dat had ook natuurlijk een tegenreactie opgewekt. Dus. En waarom? Helemaal in het achterhoofd weet je natuurlijk dat deze situatie al eerder had kunnen gebeuren. Dus ik denk dat een soort van onbewust dingetje in me is, waardoor ik wellicht ook relatief rustig ben gebleven.
Maar waarom mocht jij niet naar binnen?
Ja, dat is vanwege forensisch onderzoek. Dat is gewoon een standaardprocedure bij overlijden. Dus dat betekent dat de dood vastgesteld moet worden en of er geen verdachte omstandigheden zijn, dat is een standaardprocedure waar je niet omheen kan.
Ja.
Kijk, en dan kun je natuurlijk een hele dappere, sterke vader zijn op dat moment en er doorheen willen. Maar ja, ze gaan je tegenhouden. Ja. Dus ik kan ook niet zeg maar precies nagaan waarom ik zo reageerde, maar ik denk dat het besef dat het zeg maar al eerder had kunnen gebeuren, dat denk ik de hoofddrijfveer is geweest om op deze manier te reageren. Het eerste is, ik heb natuurlijk meteen Yvonne gebeld. En ja, ik kreeg je woorden aan mijn strot.
Yvonne, waar was jij op dat moment?
Ik zat thuis op de bank. Ik had gewerkt en ik was daags van tevoren bij Sanne geweest. Ludo had wat dingen, dus ik zat thuis op de bank. En Ludo belde op en hij zei niks. En het bleef stil. En toen begon ik te roepen. Toen hoorde ik Ludo huilen. Ja, toen wist ik eigenlijk wel genoeg. Toen begon ik zelf eigenlijk... Ik was alleen thuis te schreeuwen. En onze hond Buddy, Sanne de hond Buddy... die kwam van voor van de bank, die kwam naar me toe gerend. Wat gebeurt hier? Ik kom naar Eindhoven.
Ben jij op dat moment alleen in de auto gestapt?
Nee, ik heb Astrid gebeld. En... gevraagd of die met me mee wilde rijden. Want ik merkte wel dat geen goede optie was om zelf te rijden. En Astrid en Maurice zijn meteen in de auto gesprongen, hebben mij opgehaald en die zijn meegereden naar Eindhoven.
Astrid, dat is een lange weg naar Eindhoven.
Ja.
Want je weet niet wat je zeggen moet.
Het telefoontje is gewoon al dat je denkt... Wat?
Zo.
En dan zit je, en ik zal het ook echt niet meer vergeten. We zitten in de auto en Yvonne zegt... Ik moet een begrafenisonderneming bellen. Ja, wie moet ik bellen? Wat moet ik zeggen? Ja, bel maar naar Roelaerts.
Ja.
En dan belt ze die en zegt, en die neemt op en ze zegt, ja, met Yvonne Gommels. Ja, ik zet je even op de speaker, want ik heb hier mijn zus met mijn schoonbroer bij me. Maar mijn dochter is dood en ik weet niet waar ik moet beginnen. Nou, en die deed dat zo fantastisch, echt waar. Die stelde gerust en gecondoleerd en... Ja, weet niet, echt hè?
Ja, die stem alleen al, inderdaad reageerde. En van, nou gaan we eens eerst gewoon naar Eindhoven en neem dan met ons contact op. En ja,
van tevoren al hierover nagedacht?
Nee, maar ik wist wel de ervaring van Briensveld in dit geval, Roelaerts. Daar heb ik in het verleden met mijn peettante van Sanne, die is overleden. En daar heb ik toen ook hun gedaan en dat was toen zo warm. Dus ik had wel altijd in mijn achterhoofd en ik bij een oom een keer meegemaakt. Zo van, nou, als er bij ons ooit in de familie iets komt, dan is die gaat bellen. Dus dat was voor mij ook geen... Ik had zoiets van, ja, in de auto zei ik ook van, die ga ik bellen. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Zo van, ik ga bellen en ik... Ja, en dan?
En dan komen jullie in Eindhoven aan, Astrid.
Nou, ik had zoiets tegen Yvonne. Ik zeg, wat wil je? Want het is echt een hele gesloten afdeling. Ik was daar ook nog nooit geweest, want dan word je ook eerst helemaal doorgelicht en weet ik wat allemaal. Ik zeg tegen Yvonne, wat wil je? En toen zei zij, willen jullie mee? Ik zeg, nee, het gaat erom wat jij wil. En toen zei ze, ja, ik vind het fijn als je meegaat. Ik zeg, nou, als dat mag. En toen heb jij Ludo gebeld.
Ja.
Ludo heeft gevraagd van, god, mag mijn schoonzus met zwager mee naar binnen? Nou ja, en dat mocht. En dat moment dat vergeet ik echt nooit meer. Wij werden daar opgevangen en wij liepen met hun mee. En dan zie je daarachter in een gang, stond Ludo. Echt, een hoopje ellende. En dan zie je je zuster naartoe gaan. Ja, dat was echt verschrikkelijk. Dat was echt verschrikkelijk. Achteraf zeg ik, het is ook een van de mooiste avonden, mooiste tussen aanhalingstekens misschien wel van mijn hele leven geweest. Want hoe wij daar hebben gezeten, Sven kwam, Demi zijn vriendin, die moest weer van ergens anders komen. Onze Stan is het oma gaan vertellen, want ja, hoe gauw gaat een tamtam rond, dat weet je in Venray ook niet. Dus die heeft oma mee naar huis genomen, mijn andere zoon is daar naartoe gegaan, die hebben Demi van de trein gehaald. Wij zijn tot ongeveer 11 uur in Eindhoven gebleven. Ja. En daarna zijn we allemaal nog naar onze stand gegaan. En,
hoe is dat voor Sven geweest?
Ja, die reageerde eerst van, hoe, wat, hè, help. En een beetje ook in shock, hè. En toen hebben zijn collega's op dat moment hebben gezegd van... nu in de auto, wij brengen jou naar Eindhoven. En dat was op zich... Fijn dat hij niet in Groningen zat. Dus hij was snel ook ter plekke in Eindhoven. Bijna net zo snel als dat ik er was eigenlijk.
Ludo, jij hebt Yvonne en Sven gelijkertijd gebeld.
Meteen achter elkaar.
Ja.
Ja.
Ja. En toen, dus dat was wel fijn. Ze kwamen eigenlijk een beetje tegelijkertijd daar allemaal aan. Ja. En, dan is het wel fijn dat je inderdaad in dit geval, dat wij dat met Sven en Ludo en ik, dat wij met z'n drieën op een gegeven moment ook naar Sanne konden en Sanne konden gaan verzorgen. Dat we dat toch samen konden doen. Ja. Ja. Ja.
Ik wil jullie echt bedanken dat jullie dit verhaal met ons wilden delen. Door jullie verhaal te vertellen hoop ik dat we misschien een klein lichtpuntje kunnen zijn voor mensen die er nog elke dag mee worstelen. Maar ook voor de instanties om hier hun les uit te leren.
Ja, zeker.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Denk jij aan zelfdoding? Neem dan anoniem contact op met 113 via 0800 0113 of chat online op 113.nl en praat erover. I am scared. I don't know what will make me try. I am scared. Finding back my war inside. I am scared. Myself all this far, facing down to the ground and cry, but I try.